We zijn weer toe vandaag aan de vierde aflevering van de zesdelige podcastserie over het boek De ziekte tot de dood van Anticlimacus, een pseudoniem van Søren Kierkegaard. En ja, we hopen vandaag op enige helderheid die toch telkens weer gevraagd wordt van de mensen die ons reacties toesturen. Het orakel van Delphi zijn we nog steeds niet, dus we gebruiken de vragen iedere keer als aanleiding om er zelf ook weer grondig over na te denken, wat prachtig is, want het is een boek waar we nog niet klaar mee zijn. We willen deze keer proberen ook te beginnen met een beetje overzicht over het eerste deel, want dat ronden we vandaag af, deel 1 van het boek. Geregeld komt ook die vraag terug naar dat overzicht, een beetje schema. Het is misschien, dat heb ik zelf gedaan, ook best een idee om af en toe de inhoudsopgave er eens bij te halen. En voor jezelf ook eens op papier te zetten hoe dat is ingedeeld. Ik had er een beetje een stamboom van gemaakt met iedere keer A, AB, alpha, beta enzovoort. We hebben geprobeerd om nog eventjes die hele lijn weer te geven.
Ja, het is dus eigenlijk de tweede keer over onderdeel C van de eerste afdeling. Hè?
Ja.
Waarin Kierkegaard over de vormen van die ziekte van de vertwijfeling spreekt.
Ja, vormen.
En dus in die zin sluit het helemaal aan bij de derde aflevering. De vierde en de derde gaan allebei over die afdeling C van het eerste deel. Iemand schreef: het is een soort vertelsel waar ik naar luister. Minder theoretisch, meer een spiegel. Maar steeds weer bekruipt me een beklemmend gevoel over de tegenstrijdigheid die ik ervaar. Je lijkt te lezen richting hoop, richting licht, richting minder vertwijfeld. En dat eindigt juist in de onverzettelijkheid. De tekst draait je mee vast. Ja, en nu het losdraaien nog, dat komt vast in deel 2. Knap gedaan door Kierkegaard. Ja, wat denk je zelf?
Ja, dat blijft spannend. Het is goed, denk ik, om je te realiseren dat het een proces is waar je in zit. En dat waar het op uitloopt, dat kun je nooit uit een boekje halen. Hoe goed het boek ook is, hoe knap het ook geschreven is. Het is een proces wat in gang gezet wordt, kan worden, hoeft niet. Juist hierom gaat het erom om ook vooral jezelf te zijn. Te kijken hoe ver je gaan kan. Om jezelf niet te overvragen. Maar toch te proberen mee te maken wat er gezegd wordt. En het uiteindelijke werk, het uiteindelijk jezelf zijn. Ja, daar kan een boekje uiteindelijk niet bij helpen. Dus nou ja, hoe dat losdraaien gebeurt, ja, dat weet ik niet.
Nee, dat is natuurlijk ook een heel persoonlijke zaak.
Ja.
En iemand schreef: de teksten zijn niet eenvoudig, maar er begint wel iets te dagen al lezende. Gaan jullie de verschillende vormen van vertwijfeling, zoals hier besproken worden, ook nog kort samenvatten en toelichten? Nou, dat zou ik wel fijn vinden.
Ja, oké. Ja.
En ik zou graag de verschillende soorten vertwijfeling, schrijft iemand, een concreet voorbeeld van willen hebben. Nou, dat is natuurlijk moeilijk genoeg, maar dat...
Ja, daar denken we vaak over na. En het is ook vaak zo dat je toch weer terugdeinst voor al te veel voorbeelden. We proberen wat. We zullen zien.
Ja, en dan tenslotte is er nog een inleidende reactie. Die zei: het is toch verbazingwekkend hoe groot het verschil is tussen de abstracte taal van het begin van het boek, dat onderdeel A, hè, en de uitgebreide psychologisch rijke beschrijvingen van de verschillende vormen van vertwijfeling die we nu lezen. Het roept de vraag op naar het ontstaan van het boek. Kun je zeggen dat die psychologische beschrijvingen uitwerkingen zijn van het abstracte theoretische begrip, de definitie van het zelf aan het begin? Of zou het eerder andersom zijn? Dat Kierkegaard zijn enorme psychologische scherpzinnigheid en zijn observaties verzamelt in het abstracte begrip. Wat denk je?
Nou ja, vanuit bezig zijn met Kierkegaard heb ik het idee dat hij vanuit zijn ervaring, vanuit zijn eigen ontwikkeling geprobeerd heeft en ertoe gekomen is om inderdaad steeds meer helderheid te verschaffen voor zichzelf. Dus dat het vanuit de bonte gedachten en verzameling van wat hij uit gesprekken opdeed en weet ik wat allemaal, is gekomen tot ja, wat wij dan uiterst compact en schematisch vinden.
Ja, dus dat eerste deel.
Ja.
Want hij heeft natuurlijk in zijn toespraken, maar ook in zijn pseudonieme werken, regelmatig mensen opgevoerd die vertwijfeld zijn.
Ja, en heeft hij doen.
Op een of andere manier zegt hij dan ook zelf, voor mij heeft dit geholpen om een schema op orde te hebben. Ja. Dus vanuit die verscheidenheid van vormen waar hij al jarenlang over nagedacht heeft, is hij natuurlijk gekomen tot die
definitie. En dan zie je ook mooi hoe, kijk, toen we begonnen met A, hoe cryptisch en compact dat was. A, B, en dat hij nu toch gaat uitwerken wat daar gezegd is. Ja. En proberen om dat wat onder te verdelen.
Ja.
Onder verschillende aspecten.
Ja, die psychologisch rijke beschrijvingen.
Ja.
Waar we nu in terecht gekomen zijn.
En misschien is het goed om die lijn eventjes nog op een rijtje te zetten. Van zeg maar de C-opbouw.
Ja, de C-opbouw. Ja, het is natuurlijk zo dat hij in zee begint hij met die vertwijfelingen. Die vanuit de synthese, eindig, oneindig en noodzakelijk mogelijk.
Ja.
En dan denkt hij eerst helemaal nog niet na over of het bewust of onbewust is.
Nee.
En dan gaat hij naar het stuk waar we nu eigenlijk zijn. Dat hij zegt, die vertwijfeling die zich bewust is, vertwijfeling te zijn.
Ja, kijk, en dan kom je op een ander terrein. Hè, je kunt het eerst beschrijven, hè, wat Anders net zei, in zijn verschijningsvormen of in verschillende plekken van je leven waarin je dat terugvindt. Maar bij bewustzijn, dan gaat het over jou. Hè, dan gaat het over de vraag of je überhaupt iets herkent, of je er tegenop gelopen bent, of dat geregeld wordt in jezelf. Dat bewustzijn is natuurlijk iets heel speciaals. Waardoor het bij jezelf komt.
Ja, en daar is dus ook een bewustzijn van wat is vertwijfeling eigenlijk? Dat die dichter bij het wezenlijke komt. Niet, hij begint natuurlijk met de vertwijfeling over dat aardse. Dus dan is het net alsof het gebeurt door iets buiten je. Maar hij gaat natuurlijk steeds dieper omdat hij zegt, het vindt natuurlijk in jezelf plaats. Hij zegt, in dezelfde mate waarin een mens de meer ware voorstelling van vertwijfeling heeft en daar dan toch in blijft, en in dezelfde mate waarin hij zich duidelijker van zijn vertwijfeling bewust is en toch in die vertwijfeling blijft, in diezelfde mate is de vertwijfeling intensiever.
Ja.
Nou, dat is wat we gaan doorlopen.
En de vorige keer hebben we daar het begin al van gelezen, de portie van de vorige keer, dat je het helemaal niet weet. Hè? Dat onwetend zijn van vertwijfeling.
Ja. Nou, dan komen we onbewust op die eerste vorm van die bewuste vertwijfeling. Dat is vertwijfeld niet zichzelf willen zijn, de vertwijfeling van de zwakheid. Maar als hij daarin stapt, noemt hij dat, zegt hij, ja, je zou het kunnen zeggen, de ene is een vertwijfeling van het vrouwelijke, de tweede die van het mannelijke. En je moet al erg oppassen, want ja, nou, daar is van alles mee gebeurd bij de lezers.
Een noot die nog wel wat opgeroepen heeft. We hebben daar heel veel reactie over gekregen. En ja, eigenlijk wel logisch. Want in eerste instantie denk je ook, jeetje, waar gaat dit over? Is dat niet ver achter ons? Het is wel heel goed om hier op de details te letten. Wat jij net voorlas, staat bijvoorbeeld bij wijze van spreken.
De ene vorm is bij wijze van spreken de vertwijfeling van het vrouwelijke. De tweede die van het mannelijke.
Hij gaat dus werken met de begrippen vrouwelijk-mannelijk. En het vraagt best wat zeker in onze tijd om daar ruimte aan te geven. Aan dat nadenken daarover. Snel gebeurt, dat lazen we ook terug in de reacties, is dat je het dan meteen over man-vrouw hebt. En vergeet dat mannelijk-vrouwelijk natuurlijk niet speciaal alleen maar mannelijk in de man, vrouwelijk in de vrouw is, maar dat dat in beide seksen een rol speelt.
Ja, dat het een typering is. Hij zegt ook meteen, als hij in die nood, dan zegt hij, niettemin wil ik absoluut niet ontkennen dat er bij vrouwen vormen van mannelijke vertwijfeling kunnen voorkomen en omgekeerd bij mannen vormen van vrouwelijke vertwijfeling. Hij zegt dus, het is alleen in zuiver ideale zin bedoeld, ja. Dat vrouwelijke en mannelijke.
Dan heb je weer een model. Ja. Hè?
En natuurlijk is het wel zo, hij is natuurlijk, net als wij allemaal, kind van zijn tijd.
Zeker.
Dus
zeker.
Zoals wij nu over gender nadenken, dat is anders, maar dat zal over 100 jaar ook weer anders zijn. Zeker. Het boek is natuurlijk uit 1849, dus onmiskenbaar draagt.
Lees je zie je het plaatje terug van die tijd.
Ja.
Rol van de vrouw, rol van de man. Maar je moet oppassen om dat dus te laten samenvallen. He, dus om dus dwars door die maatschappelijk gebonden visies heen te blijven kijken naar, ja, waarom kan hij dit toch gebruiken?
Ja, ja.
Hier.
Nou, laten we
mannelijk, vrouwelijk.
Laten we een heet hangijzer pakken. Een heet hangijzer. Een vrouw bezit niet de zelfzuchtig ontwikkelde voorstelling van het zelf en bezit evenmin in beslissende zin intellectualiteit, hoeveel zachtzinniger en fijngevoeliger dan een man ze ook kan zijn.
Ja. Nou, ik dan als niet man, zeg ik nu maar even, vind ik dit niet zo'n compliment
voor
de man.
Nee, een zelfzuchtig ontwikkelde voorstelling van het zelf.
Ja.
Dat klinkt toch niet heel positief.
Niet heel aardig.
Nee. Dus mannen hebben een meer zelfzuchtig ontwikkelde voorstelling van het zelf.
Ja.
Dat is. En vrouwen hebben een zachtzinniger en fijngevoeliger zijn ze dan een man.
Ja, iemand, een van de vrouwelijke lezers vond dit dan weer een feest van herkenning om dit te horen.
Ja, nou ja, goed, dat
het is
kan
maar dus. Net, het is maar net wat je goed uitkomt misschien.
Ja.
Maar
nou, ze bezit evenmin in beslissende zin intellectualiteit. Dat is toch een hardere noot om te kraken.
Het komt pijnlijk aan. Ja.
Maar we hebben er toch ook samen over nagedacht.
Ja.
Van gewoon, hoe zit dat?
Moet je dat nou zo bot wegverstaan van, nou, jij bent intellectueler dan ik. Hebt meer intellect dan ik.
Ja. Of, en daar geloof ik helemaal niks van. Maar er is wel iets wonderlijks in elk van ons. Dat je
wij zagen er wel onze dagbesteding een beetje in terug. Als dan Andries ligt, dan zit hij heel graag in de boeken. En als het nou de hele dag zou zijn, vindt hij dat ook eigenlijk helemaal geen probleem.
Maar
eigenlijk fijn, maar als hij niet hoeft te stofzuigen, zeg maar.
Dat doe ik wel, maar.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Terwijl ik, als ik anderhalf, twee uur in de boeken heb gezeten, echt nodig wat anders moet. Dan kun je zeggen, nou ja, dat heeft met jullie karakters te maken. Dat zal ook wel, hoor. Maar we hebben toch ook het idee dat daar iets in herkenbaar is van, wat hij hier natuurlijk ook naar voren brengt, die toch wat grotere gebondenheid van een vrouw aan het stoffelijke, lijfelijke, aardse leven. Puur fysiek al, daar kun je niet omheen. Toch ook kennelijk in de beleving doet dat wat.
Ja, in de aanleg.
Ja. Nou, kom daar maar eens achter. Ja.
Want juist omdat zij in haar wezen heel die vrouwelijke overgave draagt, daarom heeft de natuur haar liefdevol uitgerust met een instinct zo fijn dat in vergelijking daarmee de meest een subliem ontwikkelde mannelijke reflectie niets is.
Oei, alweer.
Alweer, dat je denkt, goeiedag.
Ja.
Dus de instinctief ziet een vrouw veel scherper dan een man met, ook als hij al zijn reflectie erop loslaat, op zijn manier.
Ja, dan kom je op hele mooie terreinen, hè? Van instinct en reflectie en hoe nou dat luistert. En nogmaals, laat het niet zwart-wit slaan op de man en de vrouw. Maar zie hoe deze krachten dus op een of andere manier werken en vertegenwoordigd zijn.
Hij zal natuurlijk ook zeggen, kijk, een man geeft zich ook over. Die kent ook overgave. En het is een dwaas van een man die dat niet doet.
Ja.
Dus hij probeert toch ook wel die andere kant.
Ja.
Daarom heeft de natuur zich over de vrouw ontfermd. Instinctmatig ziet ze blindelings helderder dan de klaarstziende reflectie. Instinctmatig ziet een vrouw waar ze bewonderen moet, waaraan ze zich moet overgeven. En dan komt meteen die andere kant. Dat is dat hij zegt, de vrouw heeft een bepaalde ongenaakbaarheid.
Mm-hmm.
En daar zijn ook nogal wat vragen over gesteld. Van wat is dat dan?
Ja, dat is een beetje een eigenaardig woord. Hè? Die ongenaakbaarheid. Iemand vroeg ook, nou, wat is dat in het Deens? Knipsk.
Knipsk, ja.
Ja, dat is lastig te vertalen. In een ander boek, andere vertaling, komen we daarvoor het woord preuts tegen. Wordt niet zoveel meer gebruikt in onze tijd, geloof ik, het woord. Nee. Preuts. Maar het heeft dus iets van een terughoudendheid, een afweer die ook best stekelig kan zijn. Maar dus gewoon die in eerste instantie, wat je, en dan wordt het vooral voor meisjes, jonge vrouwen gebruikt, het woord denk ik vaak. Dat afhouden.
En, afstand bewaren.
Ja, het is natuurlijk gebruikt hier tegenover die overgave.
Ja.
Ja,
een bepaalde terughoudendheid, want juist als die overgave een kracht is, dan, en je moet natuurlijk aan een andere tijd denken, ook
ja.
Als het in een relatie zou zijn, een vrouw geeft zich niet zomaar over in een relatie.
Nee.
Een andere vertaling heeft hier het woord snibbig. En dat is er absoluut helemaal naast. He, want dan gaat zo iemand zegt dan ook, ja, een vrouw is oneindig snibbig.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk, Kierkegaard heeft al bij sommige mensen niet zo'n beste naam. Ja. Als het om de vrouwen gaat. En dan, als je dat dan op die manier vertaalt, dan is absoluut erbuiten. Want als je denkt aan preuts, terughoudend.
Dat kan best heel, wat ik net zei, stekelig zijn, maar het is, dat gaat te ver om het daarop toe te spitsen.
Ja.
Maar die terughoudendheid, misschien kunnen we het ook nog over dat woord overgave hebben, want dat is eigenlijk het belangrijke woord hier, hè,
ja.
in deze noot, het woord overgave. En hij zegt op het eind ook dat hij, als het om de overgave aan God gaat, dus in het religieuze opzicht, de overgave, dat komt in deel 2 natuurlijk ruimer aan de orde dan hier. Dan valt dat verschil helemaal weg.
Ja.
En ik denk dat daar komen we nog aan toe, later.
Ja, hij zegt dat zo. Hè. Dit wat de verhouding betreft tussen de vertwijfeling van het mannelijke en het vrouwelijke. Er moet wel bij vermeld worden dat het hier niet gaat om overgave aan God of over de godsverhouding. Daarover zal het pas in deel 2 gaan. En de verhouding tot God, in de verhouding tot God, waar een verschil als dat van man-vrouw verdwijnt, en dan haalt hij ook een tekst aan van Paulus uit de Galatenbrief, geldt zowel voor de man als voor de vrouw dat overgave hetzelfde is. En dat het zelf door overgave wordt verkregen.
Ja, dus sowieso is dat een belangrijk woord.
Ja, ja, aan beide kanten.
Je zou nog wel wat meer over te zeggen zijn als het om die overgave gaat, van dat je ook, als het om dat vrouwelijke gaat, niet, wat zo gauw het geval is, juist moet denken aan de overgave aan de man. Maar het speelt bij Kierkegaard op veel breder terrein een rol. Nou, hij heeft het hier ook over overgave aan iets. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld een prachtig stuk geschreven over een toneelspeelster. Iemand uit zijn eigen tijd, bij wie die iets waarneemt wat met overgave te maken heeft. Hij gebruikt ook het woord metamorfose. Hij ziet die vrouw in haar jonge jaren spelen en dan in een veel later stadium van haar leven. En die metamorfose noemt hij die overgave. En wat is dan die overgave? Dat is de overgave aan haar talent. Hij ziet haar als heel talentvol en pas door die beweging heen, door de crisis heen, komt zij werkelijk tot ware ontplooiing.
Ja.
En dat dus wat dat betreft is dat een woord, nou ja, wat best nog eens wat nader bekeken mag worden.
Hij zegt ook niet man, want hij zegt instinctmatig ziet een vrouw waar ze bewonderen moet, waaraan ze zich moet overgeven. Dus veel, ook zo'n toneelspeelster die dus heel beroemd was in zijn tijd, dat was de vrouw van Heiberg. Dat was in Kopenhagen een grootheid op dat vlak van de theater. Maar zij was een groot toneelspeelster en juist over haar heeft hij dat boekje De Crisis of een crisis in het leven van een toneelspeelster geschreven.
Nou. Goed, ik denk dat we wel genoeg over deze nood nu gepraat hebben.
Dan nog iets over dat onmiddellijke. Daar gaat het meteen over, want de vertwijfeling over over iets aards of het aardse. Zegt dat heeft direct met het onmiddellijke leven te maken. Iemand die in de onmiddellijkheid leeft. Wat is dat voor iemand?
Ja, wat is de onmiddellijkheid? Hè? Het is een mond vol, maar het is eigenlijk dat wat er altijd direct is. En dat is iedere dag, nou ja, het eerst wat zich aan je opdringt en wat altijd aanwezig is. Het gewone, directe, onmiddellijke leven. Alles wat, nou ja, het tastbare en wat zich direct aandient. Het is vanzelfsprekend haast alles. Het hele onmiddellijke, hè? Onmiddellijk direct aanwezig.
Ja, een gevolg is dat je dat bestaat, zegt hij dan, bij bijvoorbeeld aangenaam en onaangenaam. Bij geluk en ongeluk. Ja. Een mens wil gelukkig zijn. Ja, daar is niks tegen natuurlijk, maar...
Nou ja, maar dat vind je altijd weer terug. Hè? Als iets van, ja, van de week viel het me ook weer op bij iets wat ik las op een mail of zo. Dat we dat willen en dat nou ja, algemeen aanvaard is, dat we gelukkig willen zijn. Een mens wil gelukkig zijn, wil op een prettige manier kunnen leven. Dat ligt heel erg voor de hand. Wat zou je daarop tegen hebben?
Aangenaam, onaangenaam.
En zolang het allemaal dan een beetje op rolletjes loopt, of min of meer, zeggen we er dan bij. Maar goed, er zijn niet al te veel problemen. Wat zou je dan moeilijk doen?
Ja. Ja. Ja, en dus zegt hij, nu gebeurt het dat dit onmiddellijke zelf iets overkomt. Het komt over dat zelf. Iets dat het tot vertwijfeling brengt op... Een andere manier kan dat hier niet plaatsvinden, omdat het zelf geen zelfreflectie heeft. Wat tot vertwijfeling brengt, moet dus van buitenaf komen. En de vertwijfeling is niets dan een lijden. Er gaat eronder gebukt.
Nou ja, zodra je iets meemaakt wat erin hakt. Je krijgt een verkeersongeluk en je verliest een been. Ik noem maar even iets wat mij toch minder leuk lijkt. Wat dan? Hè? Als er werkelijk iets ergs gebeurt, is het dan afgelopen? Of is daarmee alles, al het aardse eigenlijk onder een diepe schaduw gekomen? Of kun je daar op verschillende manieren mee omgaan?
Ja. Vandaar dat u zegt iets aards of het aardse. Ja, dat gaat eigenlijk aan elkaar over, want als
iets gebeurt en dat heeft dan gevolgen voor het geheel van al het aardse.
Ja, dat gebeurt dan vaak. Dat legt een sluier over alles.
Ja.
En mensen komen er, zoals ze het zeggen, er helemaal onder te zitten.
Nou, het bepaalt alles, hè? En dat is denk ik heel goed voorstelbaar, dat je het zo beleeft.
Ja, er gebeurt iets rampzaligs en dat bedekt alles.
Ja. En het komt van buiten, hè, want daar gaat het hier over. Het is jou overkomen.
Ja. En je vertwijfelt. En je vertwijfelt en je denkt dat komt.
Je denkt dat komt daardoor.
En Kierkegaard heeft in andere verbanden, we hebben dat ook al eerder genoemd, gezegd. Ja, maar eigenlijk zit die vertwijfeling van binnen. En in de manier van leven zat al iets vertwijfelds, ook al ben je dat niet bewust.
Ja, en daar komt dat hele samenspel, hè, van wat jij nu zegt. Komt het nu echt van buiten of is er ook een samenwerking met Met je eigen reactie, met hoe je het opvat, met iets van binnen. En ja, dat moet dan wel gebeuren of gebeurd zijn dat je daar over na wil denken.
Ja.
Dat je dat dus toe wil laten. Van dat het ook een samenspel is en dat er in jou, en dat is precies waar het over gaat als het over geest gaat, over bewustzijn. Dat je die weg naar binnen gaat zoals hij dat hier ook in dit verband geloof ik zegt. Ja,
maar dat doet hij, hij houdt het natuurlijk nog even bij die onmiddellijk levende mensen. Ja. Die doet dat niet.
Nee.
Dus die, er zit niks anders op dan te hopen dat het slijt of dat het overgaat.
Ja.
En dat zegt hij dan ook. Ja, dan slijt het misschien wel. Komt die hulp van het uiterlijke niet. Hè? Dus gebeurt er in het uiterlijke niets. Dan gebeurt er in de werkelijkheid meestal iets anders. Er komt gaandeweg wel weer meer leven in die persoon. Maar hij zegt, ik word nooit meer mezelf. Hij krijgt nou een beetje verstand van het leven. Hij leert andere mensen na te apen. Hoe zij het aanpakken met het leven. En zo leeft hij nu ook. En verder kan hij dus aan de buitenkant eruit zien als iedereen. Want hij gaat misschien wel naar de kerk in die tijd. Natuurlijk heel gewoon. Hè? In de christenheid zegt hij, is hij een christen? En hij gaat naar de kerk. En hij hoort en hij begrijpt de dominee. Ze begrijpen elkaar. En dan sterft hij. En de dominee introduceert hem voor 10 rijksdaalders bij de eeuwigheid. Maar een cel was hij niet. En een cel werd hij niet. Dat is natuurlijk heel...
Nou, toegespitst. Maar het is ook wel interessant dat hier dus die heel die kerk en de dominee daar dus ook nog binnen kan vallen. Want ja, dat kun je ook allemaal rustig doen zonder werkelijk bij jezelf te komen.
Nou, daar schreef iemand ook over. Die zei van, als ik terugdenk aan... Er was iemand die dus wel binnen een tamelijk, evangelisch christendom was grootgebracht. En die zegt, ja, als ik daaraan terugdenk, dan heb ik in een bepaald opzicht met mijn rug naar mijn eigen vertwijfeling gestaan.
Nou, ik denk dat dat dus heel goed kan. Dat je in bepaald opzicht verder van huis kunt zijn als je, nou ja, precies dus, noem het de kant van de oneindigheid. Maar dat je daar niet bij jezelf komt, niet in balans komt.
Zou dat niet iets te maken hebben met een verwaarlozing van het psychologische?
Nou, ja, dat is vooral bij Kierkegaard waar het over gaat. Dat heb ik voor mezelf ook beleefd. En dat juist dat psychologische, die innerlijke processen in heel veel kerkelijke verbanden niet goed aan de orde kan komen. Dat het al te snel klaar is en dat je dan op een hoger plan komt, zeg maar, lijkt het, terwijl dat helemaal niet zo is.
Nee. Er wordt dus iets overgeslagen.
Ja, ja. Absoluut. Of misschien wel het belangrijkste.
Ja.
Dat kan zomaar gebeuren.
Dat is in mijn eigen leven ook. Dat ik een goede therapeute. En die had eigenlijk niks met christendom. En die bracht me dichter bij mijn zielenleven, zal ik maar zeggen. En dat leerde me pas dat onderscheid. Wacht even. Tussen ziel en geest.
Precies.
Dat zielenleven met het directe beleven. Het gevoelsleven te maken heeft. En dat geest natuurlijk. Bij Kierkegaard nog een ander hoofdstuk is. Dat is lichaam-ziel, die synthese, die wordt gesteld door geest.
Is dit ook wel al goed om dat over geest nog even te hebben? Want we merken ook steeds dat ja, toch wel een beetje onwennig blijft, hè, dat woord geest. En dat iets is van, ja, nou ja, dat je de Heilige Geest kunt krijgen. Juist het feit dat een mens geest is, hè, die eerste zin van het boek. Dat maakt die ruimte vrij om naar iets van jezelf te kijken. Geest, dat ben je zelf. Dat is ieder mens. Dat is het specifieke van menselijk leven, zoals we dat hier tegenkomen. En dat is dus niet iets wat dan alsnog in je moet komen, maar wat er is. En ik denk dat het... Kijk, we leven natuurlijk in een tijd waarin het woord geest lang niet zo gebruikt werd als toen. In die tijd waarin Kierkegaard leefde, toen was het alom, ging het over geest. Hè? En bij Hegel, en dat was dus veel, in dat opzicht veel vertrouwder als woord. wil niet zeggen dat ze er toen dat ze het beter begrepen of dichterbij waren. Maar in een bepaald opzicht moet het in onze tijd wel weer opnieuw herijkt worden. En dan moet je er vertrouwd mee raken. Omdat wij zo gewend zijn aan psychisch. Hè? Het heet allemaal psychisch. En dat heeft die verwarring van dat het zowel geest als ziel, bewustzijn, kan zijn. Ja. Maar ja. Het is dus echt wennen aan de manier waarop Kierkegaard het woord geest hanteert.
Ja, want geest, dat is een mens. Daar is een invalshoek tot bewustwording, tot bewustwording van wat er in je omgaat. Ja. En dus het lichamelijke en het zielmatige. Dan gaat het erover met die, dan zegt hij, ja, als die onmiddellijkheid nou een klein beetje reflectie heeft, enige reflectie, dan kunnen er ook rampen gebeuren, zal ik maar, dan kunnen er ook dingen gebeuren die hem in de vertwijfeling brengen, maar dan weet hij, dan is hij zich enigszins bewust dat die vertwijfeling ook van binnen zit.
Ja, hij gaat een toename beschrijven, hè, van helemaal niet bewust naar, ja, toch wel een beetje. Ja. Je hebt toch wel eens er even bij stilgestaan. Ja. Het begint toch wel iets te dagen.
Ja. Dus die vertwijfeling over het aardse, dat is wel belangrijk om te zien, dat is de meest voorkomende vorm van vertwijfeling. En dan in het bijzonder in die tweede vorm, als onmiddellijkheid met een zekere hoeveelheid zelfreflectie.
Ja dat krijgt veel ruimte. Juist omdat hij zegt, dit komt het meest voor.
En dan sluit dat aan bij wat je net over geest zei. Er zijn heel weinig mensen die zelfs ook maar enigszins onder de bepaling geest leven. Dus ook in zijn tijd was het niet zo. Hij is ervan overtuigd dat je van je innerlijke leven bewust worden en daar ook aandacht aan besteden, dat niet vanzelf gaat en ook niet vanzelf ging in zijn tijd. Ja, er zijn er zelfs niet veel die, al is het alleen maar een poging wagen om zo te leven. En van hen die het wel doen, gooien de meesten het bijltje er al gauw bij neer. Ze hebben niet geleerd te vrezen, niet geleerd te moeten, oneindig om het even, wat er dan verder gebeurt. Ja, daarom kunnen ze het niet uithouden met wat voor hunzelf al iets tegenstrijdigs lijkt. En wat in de ogen van de buitenwereld nog veel, veel schriller overkomt. Bekommerd te zijn over je ziel en geest te willen zijn, dat ziet er in de wereld uit als tijdverspilling. Jongen, navelstaren, zeggen mensen.
Ja. Ja, we hebben al ooit eens iemand die zei, die zielenknijperij, daar moet ik niks van hebben. Maar ook serieus, dat mensen gewoon echt denken van, ja joh, als je daaraan begint, allemaal, het heeft iets onaantrekkelijks. Met jezelf bezig zijn.
Met jezelf. Ja, je moet niet te veel met jezelf bezig zijn.
Ja. En wat je dan allemaal ontdekt, ook vaak niet zo leuk.
En dus ook die tweede vorm, is, waarbij er dus iets meer van bewustzijn is. Ja, ook zo iemand die hoopt maar dat het overgaat. Hij ziet wel dat het iets met zichzelf te maken heeft, maar dan zegt hij, ja, het is net alsof je een huis hebt wat niet helemaal goed is. Er hangt niet een prettige lucht. En je blijft een tijdje een beetje uit de buurt van jezelf. Mm-hmm. En je hoopt maar dat het overgaat. En iemand schreef, schoot mij een voorbeeld te binnen. Dus iemand die binnen de psychologie werkt. Ik merk op mijn werk dat met enige regelmaat voorkomt dat patiënten in zak en as zitten en dan liever nog gisteren dan vandaag een gesprek met me willen als psycholoog. We maken een afspraak, we hebben een gesprek. Vaak is mijn indruk dat patiënten door omstandigheden tegen dieperliggende problemen aanlopen. Patiënt geeft aan graag nog een gesprek te willen. We maken een afspraak voor een vervolggesprek. En wat blijkt? De patiënt komt niet opdagen of zegt af. De zon is weer gaan schijnen. Of het oppervlakkige probleem is opgelost. Patiënt voelt zich goed en gesprekken zijn niet meer nodig. Pas als patiënt weer struikelt over iets, moet er zo snel mogelijk weer een afspraak worden gemaakt.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een nogal scherpe van eigen wat Kierkegaard hier beschrijft.
Ja, ik denk wel herkenbaar voorbeeld.
Ja.
Ja. En ook hoe het gaat. Hè? Van, ja, dat proces van naar binnen gaan ook vaak lastig is. Dat het gewoon werk is of niet heel aantrekkelijk.
Ja. Nou, zegt hij dus. Je hoopt dat het voorbij gaat. En dan krijg je dus ook zoiets van, alsof het iets is van, nou ja, vroeger ben ik wel vertwijfeld geweest, maar nu ben ik dat niet meer. Als je volwassen wordt, dan, dat hoort bij jonge mensen.
Ja, altijd die storm en drang van de jeugd. Dat is wat dan nog wel herkend wordt, dat mensen zo gepassioneerd in de put kunnen zitten. En dat wordt minder hè, met het klimmen der jaren.
Ja.
Die scherpe kantjes, die gaan eraf.
Ja, en dus dan gaat hij over die tijdperken.
Ja.
En alsof dus bij de jeugd die vertwijfeling hoort.
Mm-hmm.
Maar als je ouder wordt, dan is er dat er niet meer. En hoe komt het? Ja. Dan ga je je eigenlijk aanpassen.
Aanpassen, ja. Je moet mee in de stroom hè? Van het maatschappelijke leven. En dat doe je dan stapje voor stapje. Kierkegaard heeft het hier nogal eens over, omdat hij veel sympathie heeft voor de jeugd. Juist vanwege dat gepassioneerde. Vanwege die, dan hoe scherp je dan kunt zijn. En,
hij zegt in dat verband, daarom was Socrates.
Ja.
Trok hij graag op met jonge mensen.
Precies.
Omdat daar dat pure nog zo
aan. Ja. En dat. Hij zegt hier in dit verband natuurlijk wel, het kan beide blijven steken. Hè, als vertwijfeling.
Beide?
Zowel bij de jongeren die vertwijfelt als bij de ouderen.
Hè? Ja.
En dat is wat hij hier dan verder uit gaat werken, omdat je ja, ook op wat voor leeftijd je ook bent, het blijft dat moeilijke proces van daar doorheen te moeten, hè? De moeite aan te willen gaan.
Ja.
Hij noemt dan bij de jeugd noemt hij de hoop en bij de ouderen de herinnering van ja, hoe het vroeger was.
Ja. Een beetje idealiserend soms. Van vroeger was het allemaal.
Ja,
maar moet ik het doen met wat er nu is.
Ja.
Dan heeft hij het even over ethische domheid. En daar was een vraagje over. Het is onmogelijk van deze soort vertwijfeling een waarheidsgetrouwe voorstelling te geven zonder er iets van het satirische aan toe te voegen. Bladzijde 53. Het komische is dat hij zal zeggen vertwijfeld te zijn geweest. Het verschrikkelijke is dat zijn toestand nadat hij de vertwijfeling zijns inziens heeft overwonnen, juist vertwijfeling is, die toestand waarin hij dan is. Het is eindeloos komisch dat er aan de basis van de in de wereld zoveel geroemde levenswijsheid, dat er aan die verduvelde hoeveelheid goede raad en verstandige volzinnen, aan het de tijd zal het leren, en aan het aanvaarden van je lot en het schrijven in het vergeetboek wel beschouwd een volmaakte domheid en grondslag ligt. Als het erom gaat waar het gevaar eigenlijk schuilt. Wat voor gevaar er eigenlijk is. Maar deze ethische domheid is op haar beurt het verschrikkelijke.
Nou, dat is nogal een woord, hè? Ethische domheid. Het is heel scherp wat hij hier zegt. Het is heel komisch en heel scherp, zoals hij dat ook benoemt. Dat je eigenlijk een kans voorbij laat gaan. Dat je juist op het moment dat het knijpt, dat het moeilijk is, een kans hebt. Hè, om, en als je die kans niet aangrijpt, dan noemt hij dat hier niet wijs. Hij zet die ethische domheid tegenover wijsheid, zogenaamde wijsheid. Het is niet wijs om niet te benutten wat je gegeven wordt.
Hè?
Ja. Want jij kunt er iets. Als jij iets kunt doen, dat is het ethische. Hè? Dat er op jou een beroep gedaan wordt, dat jij antwoord kunt geven op iets, dat is het ethische. En als je dat niet benut, nou, zegt hij, domheid.
Ja, als je niet doet wat je zou moeten doen.
Ja, wat je zou kunnen doen, wat je zou moeten doen.
Ja, daarom noemt hij het ethische domheid.
Ja.
Maar als dan het bewustzijn van het eeuwige zelf doorbreekt, zodat, citaat, de strijd zou kunnen beginnen die ofwel tot de vertwijfeling tot een hogere vorm verheft, ofwel tot het geloof leidt. Iemand zei dat laatste, snap ik niet echt. Hoezo zou een hogere vorm van vertwijfeling tot geloof leiden?
Dat is ook het lastige. Ook wat ja, ook onaantrekkelijk klinkt. Hè? Dat je eigenlijk wat al aan het begin kwam vaster in die vertwijfeling verwikkeld moet raken om eruit te kunnen komen. Terwijl dat iedere keer als er een refrein in het boek wel terugkomt. Hè? Over, daarom heet het ook de ziekte. En hebben we dat woord vertwijfeling moeten interneren haast. Hè? Van, ja, het is iets waar je in vastloopt. Wat voor jou echt tot wanhoop kan leiden.
Ja.
Net bij die metamorfose kwam dat woord crisis langs. Daar moest ik aan denken. Je hebt die crisis nodig om daardoorheen door te breken naar dat wat overgave heet, dat wat loslaten is, wat geloof is.
En dat kan dus op de andere kant op gaan. Dat je in die vertwijfeling dieper komt en dus de overgave en het geloof mijt en dus in een diepere vorm van vertwijfeling terechtkomt.
Want dat is ook een heel moeilijk proces. Dat onderschat dat niet. Dat een moeilijk proces is. Dat het ook niet makkelijker wordt als je zo'n boek als dit leest.
Het was wel aardig om te zien dat die vertwijfeling over het aardse, of over iets aards, dan zegt hij, ja, dat heeft te maken met het feit dat je dus dat eeuwige in een mens geen aandacht krijgt. Want eigenlijk is het vertwijfeling aan het eeuwige.
Mm-hmm.
En daar hoor ik ineens iets in van tijdelijk eeuwig. Dus alsof hier ook aandacht is voor die.
Nou, in feite doet hij dat in dit hele onderdeel van het bewustzijn. Hè? Is hij op een woordpaar ook overgestapt van aards en eeuwig. He, waarin je dus, wat in een eerdere vraag aan de orde kwam, dat aspect tijdelijk eeuwig, hier ook terugvindt. Ja, daar heb je weer dus zo'n paar.
Zo'n synthese.
Ja, van een synthese.
Ja.
Ja.
Wat bedoelt Anticlimacus dan met vertwijfelen aan het eeuwige? Wat is dat eeuwige in het zelf waar hij van spreekt? Daar hebben we natuurlijk al wat van aan de orde gehad.
Ja.
Maar kijk, iemand die meent dat hij vertwijfelt over iets aards. Hij zegt, hij meent dat hij vertwijfelt over iets aards. En dat waarover hij vertwijfelt, daar heeft hij het voortdurend over. En toch vertwijfelt hij aan het eeuwige. Want dat hij aan het aardse zoveel waarde toekent, of nog wat breder uitgewerkt, dat hij aan iets aards zoveel waarde toekent, of het feit dat hij om te beginnen iets aards tot al het aardse maakt, hè, die deken waar we het over hadden, en daarmee aan het aardse zoveel waarde toekent, daarmee vertwijfelt hij immers juist aan het eeuwige.
Ja, dat is dat lastige, hè? Dat je dus bij het eeuwige weg je beweegt en dus maar je blijft vastklampen aan wat er in het aardse misgaat of problematisch is, hè? Terwijl je dan niet je naar het eeuwige toekeert, niet gewoon onder ogen ziet dat jij dat ook bent. Dat in jou ook vertegenwoordigd is.
Aanwezig
dat,
is.
Ja, aanwezig is. Dat jij daar deel aan hebt.
Ja.
En dat is hij noemt dat ook, hij noemt het vertwijfeling, maar de ware vertwijfeling zit eigenlijk een laagje dieper. Dat je dat dus niet aangaat.
Dus We zijn eigenlijk automatisch naar de tweede kant van de vertwijfeling over het aardse nu, de vertwijfeling aan het even of aan het eeuwige of over zichzelf terechtgekomen. En dat is eigenlijk, wordt zo iemand zich van zijn zwakheid bewust, zal ik maar zeggen, ja, al. Ja. Maar, maar daar vertwijfelt hij juist over.
Mm-hmm. Ja, ja, hij ziet zijn eigen zwakheid, maar ja, het zou er niet moeten zijn.
Het zou er niet moeten zijn.
Ja.
Ja. Dus weer een vertwijfeld niet zichzelf willen zijn.
Ja.
Juist die zwakheid. Hij zegt daar nog ook ergens dat indirect, direct komt het van binnenuit. Niet helemaal. Want in eerste instantie gebeurt er iets om hem heen. Maar zo iemand gaat zich toch bewust worden dat er ook van binnen iets gebeuren moet en los is. Goed, nou. Dan gaat hij het in dat verband hebben over, even over eenzaamheid.
Mm-hmm.
En dan zegt hij, iemand in wie dit naar buiten komt, of in wie dit, die vertwijfeling over zichzelf, zal ik dan maar zeggen, hè? Die zoekt de eenzaamheid. En eigenlijk is dat iets positiefs, zegt hij.
Ja, nou ja, hij laat die verschillende kanten zien van de eenzaamheid. Hè? Want eenzaamheid, het gaat bij dit alles om tot jezelf komen. En daar heb je zeker voor nodig om ook alleen te zijn. Om de eenzaamheid als ruimte waarin je werkelijk bij jezelf kunt komen. Maar die eenzaamheid, die kan natuurlijk ook heel vaak, en dat gaat hier natuurlijk spelen in dit stuk en ook verderop nog weer, ja, naar de geslotenheid toe gaan. Dus juist een eenzaamheid die niet opent voor jezelf, maar die je opsluit. Of waarin jij je afsluit.
Dus het is een vorm van afsluiting.
Ja, dat gaat hier spelen. Dat gaat hier opgeroepen worden, dat woord geslotenheid.
Hij zegt dan ook, dat is tegenover dat onmiddellijke leven bijvoorbeeld. Die geslotenheid is een teruggetrokken leven, een verborgen leven.
Ja, iets wat je ook verborgen houdt. Hè. We hebben dat beeld van die deur, dat hebben we al een paar keer langs zien komen. Hè. Er zit een blinde deur, zet die bij een eerdere vorm. Die volgende stap, hè, dan noemt hij het een deur. Er zit een deur, maar die is dicht. Hè. Maar het is wel een echte deur. En dan uiteindelijk, de laatste, dan is het een werkelijke geslotenheid. Dan heeft iemand zich ook achter die deur afgesloten.
Ja, daar zit een heel stuk van zijn leven.
Een stuk van zijn leven, wat dus voor een ander helemaal niet eens waarneembaar is, maar waar hij zichzelf in terugtrekt. En als eenzaamheid dat is, dan krijgt het een hele andere kleur, een hele andere lading.
En hij zegt, het zijn ook de meer ontwikkelde persoonlijkheden die, want dan ontdek je dat je ook behoefte hebt om op jezelf te zijn, om het zomaar eens uit te drukken.
Ja. En ook ja, dat je het je dus bewust bent, hè, dat je dat nodig hebt en doet.
Ja. Iemand schreef, maar hij zegt dan toch maar dat de uiterste consequentie van de vertwijfeling, van de zwakheid, zelfmoord is.
Mm-hmm.
Dat is nogal wat. Een aangrijpende beschrijving, vooral door de introductie van het begrip geslotenheid. En ook de remedie. Je openstellen, al is het maar naar één persoon.
Mm-hmm.
Iemand zei, mijn gedachten gaan dan toch snel uit naar een aantal voornamelijk mannelijke dichters. Mm-hmm. Die in de loop van de geschiedenis toch regelmatig zijn er grote dichters geweest die zich van het leven hebben beroofd.
Ja. En dit is natuurlijk, we hebben het een paar keer langs zien komen of horen komen in het boek. Hè? Dat je dat er ook achter voelt, die uiterste consequenties van als je er niet uitkomt. Dat je dan ook niet verder wil, dat je dat punt bereiken kunt.
Ja, ja. Want, ja, ja goed, dan gaat hij ook zeggen, het zou kunnen dat je toch daar aan ontkomt door bijvoorbeeld een vertrouweling te vinden. Doordat je opent naar iemand.
Ja.
Maar zelfs dat kan nog weer tot een crisis leiden.
Dat kan ook rampzalig zijn. Wij hebben dat in ons leven ook wel eens langs zien komen. Dat iemand werkelijk zich uitsprak. En juist dat geleid heeft tot een eind aan zijn leven te maken. En dat kan gebeuren.
Dat iemand zich uitspreekt en dan...
En dan denkt, ja, nu ben ik verloren of zoiets. Van wat gebeurt er dan?
Ja.
Dan
dat is dus die... De uiterste consequentie, zeg maar, van de
vertrijving. Dat je ziet hoe dicht dat bij elkaar ligt. Hè? Gewoon de verlorenheid en de redding. Hè? Van je weet dat het nodig is. Hè? Je voelt van dat je daar doorheen moet. En hoe dicht dat bij elkaar ligt.
Ja.
Dat is hoe spannend dat is.
Nou, dan zijn we aan de laatste vorm. Dat is die van de onverzettelijkheid. Hè? Het vertwijfeld jezelf willen zijn.
Onverzettelijkheid, dat is het woord wat we hier gekozen hebben. Koppigheid, hè? Er zit iets van een verharding in. Hè?
Verharding van verzet. Hè?
Ja.
Van verzet.
Ja.
Een
verbetenheid.
Ja. En ook zelfs een verzet tegen genezing.
Ja.
En dan zal die ook weer zeggen van ja, maar dat is niet ongewoon.
Nou ja, hij zegt natuurlijk wel dat het minder vaak voorkomt, hè, in zijn consequentie. Want hij noemt dit dus wel. We hebben de zwakheid. Hè, de zwakheid speelde steeds een rol. Dit is het uiterste, hè, die onverzettelijkheid. Hè, dat is de kracht. Hè, gewoon je sterk maken, zeg maar. En dat is wel degelijk een geestelijk proces. Hè, een psychisch, een innerlijk willen.
Ja, een van, je sterk maken, zeg je.
Ja.
Dat is het, dus een verzet.
En dan noemt hij dit vertwijfeld jezelf willen zijn. Dus dat zit niet meer in dat van jezelf af willen, of het niet willen zien, of het niet willen toelaten. Maar hier gaan we toe naar wel, oké, dat ben ik dan. Dit, noem het maar. Wrak of monster of in zijn uiterste consequentie. Nou, dat ben ik. Ik ben het nu eenmaal. Ik ben het. Maar dan zal ik het zijn ook.
Ja, dus je botviert eigenlijk.
Ja, dus je blijft. Het is vertwijfeld, maar dat kun je vastzetten.
Is het, zou je met woord als verharding, wrok, ergernis?
Speelt er allemaal in mee, die ergernis. Hè, dat komt in de tekst ook voort.
Ja.
En dat wrokkige, waar het eigenlijk mee eindigt. Hè, van, nou, de opstand van, nou, hè, ik ben toch zo? Nou, kijk maar.
Dan zal ik het ook wezen, ook. En het is heel opvallend dat Kierkegaard al in een veel vroeger boek een voorbeeld geeft van zo'n figuur, dat is Gloucester, de latere Richard III, bij Shakespeare. En dat is dus niet zomaar. Hij zegt ook, daar moet je je voorbeelden soms halen.
Ja.
En het bijzondere is dat die Gloucester, die richt zich in de eerste acte al tot het publiek. En dan zegt hij, nou, ik ken nu die slappe vredesdeun wel. Ik weet wel hoe dat klinkt. Geen tijdverdrijf. Ik kan alleen nog maar mijn eigen schaduw zoeken in de zon en vals over mezelf als monster krassen. Die Gloucester was vanaf zijn geboorte gehandicapt en die hinkte. En hij zegt ergens dat de honden blaften als hij langsliep. Ik kan vals over mezelf als monster krassen en daarom, pover minnaar als ik ben, te onbespraakt voor mijn galante tijd, wens ik te slagen als volleerde schurk, vol haat tegen mijn dwaze holle tijd. Ik smeedde plannen, vallen zette ik uit. Door dronken waarzeggingen, brieven, dromen. Hij probeerde van alles mensen om te kopen. Om daarmee mijn broer Clarence en de koning tot wederzijdse doodsvijand te maken. Is koning Edward net zo recht door zee als ik gemeen en onbetrouwbaar ben. Dus wetend, willens en wetens, je wreken op het bestaan.
Ja, een uiterste zegt hij dat niet veel voorkomt. De meeste vormen die bevinden zich ergens in het middenveld,
ja,
gemengd.
En dit is dan een heel scherpe uiterlijke vorm, maar het kan natuurlijk ook helemaal naar binnen slaan, dat iemand, want hij zegt ook, hoe geestelijker van aard de vertwijfeling wordt, en hoe meer de innerlijkheid binnen de geslotenheid een eigen wereld op zichzelf wordt, des te minder maakt het uit onder wat voor uiterlijk die vertwijfeling zich schuilhoudt.
En dan dus heb je die uiterste consequentie van de geslotenheid. Dus dat het werkelijk ook voor een ander niet meer toegankelijk is op enige manier.
Ja.
Maar volkomen afgesloten is.
Ja. En ik zal natuurlijk ook zeggen, ja, zo iemand kan ook in het leven ogenschijnlijk een bijzonder leven leiden, een goed leven. Ja. Maar er is op de achtergrond iets wat voor iedereen verborgen is. En waar je niet bij komt.
Ja.
Waar hij ook zelf niet bij wil komen, maar omdat hij bepaalde dingen wil botvieren. Hij zegt eigenlijk, en dan komt er dat beeld van die drukfout. Hè. Dat is wel een mooi beeld van je moet toch een beetje denken aan God daarbij. Van jij hebt mij zo gemaakt. Jij bent dus de oorzaak van die schrijffout die er is. En die gaan we niet uitwissen. Die gaan we laten staan.
Mm-hmm. Nou.
Ja, zeg het maar.
Ja, de uitersten, dat is het slot van het eerste deel. Deze uiterste consequentie van de vertwijfeling. Ik zou zeggen dat we het hierbij bij moeten laten. En de ruimte geven om dingen te laten bezinken. En van hieruit de stap naar deel 2 te maken. Waarin het dus ook gaat over jezelf zijn, maar dan jezelf zijn voor God.
Ja. Goed.
Bij deze.
Bij deze.